In onze serie zijn we nu toegekomen aan Openbaring 13. En dat gaat dan over een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Maar ik lees nog eventjes het eind van hoofdstuk 12. Om het beeld compleet te krijgen. Openbaring 12, vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw. En dan aan het eind van datzelfde hoofdstuk. En de draak en hij, zegt vers 18, bleef staan op het zand van de zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen. En op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. En zijn poten als van een beer. Zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht. En zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond. En zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En ze aanbaden het beest, zeggende: wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam dat geslacht is sedert de grondlegging van de wereld. Indien iemand een oor heeft, hij horen. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En dat had 2 horens als die van het lam. En het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden gedood werden. En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekende het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. Dit laatste stukje ook om de link vast te houden met het hele boek. We zeiden vanmorgen tegen elkaar dat de Heer Jezus zijn discipelen bij zich geroepen heeft, dat hij een herberg had, een bovenzaal had, waar hij het avondmaal in stelde. Dat is een van de merkwaardigste uitdrukkingen. Waar is mijn herberg? Vraagt de Heer Jezus in Marcus. Letterlijk. Toen hij geboren werd, was er geen plaats in de herberg. Maar waar is mijn eigen plekje? En nu is het heel merkwaardig dat die bovenzaal, dat is vastgesteld, op de berg Sion lag. En als u hier leest, in Openbaring 14 vers 1, dat hij komt op de berg Sion, dan voel je hem al een beetje komen. Er komt een moment dat in het geweld van alles tegen hem er toch een plek is voor hem. Waar is mijn herberg? Dat zal ook heel merkwaardig in de toekomst duidelijk worden. Juist in het tumult van die beestensituatie, een beestenboel, is er een herberg, is er een plek waar hij verschijnt in glorie en in heerlijkheid. Dus dat wat je eigenlijk al had in Lucas en in Marcus, dat vind je in het laatste Bijbelboek nog weer terug ook. Heel bijzonder. We hadden de vorige keer Openbaring 12 en we hebben gezegd dat dat een enorme illustratie, een enorme omschrijving is van wat er met Israël gaat gebeuren. Een vrouw zwanger, een mannelijk wezen, dat mannelijke wezen is weggerukt naar God en naar zijn troon, weggehaald, opgenomen in heerlijkheid. Die vrouw, Israël, vervolgd, heeft een stroom van water uit zijn bek gespuwd om die vrouw te verslinden. De aarde komt dan die vrouw te hulp, opent haar mond en die vrouw wordt bewaard. 42 maanden. Maar in diezelfde tijd dat Israël gigantisch onder druk staat, de Heere bewaart, de Heere zorgt voor een schuilplek. Maar in diezelfde tijd komen deze beesten naar boven. Je moet je dus voorstellen dat de draak uit de hemel is geworpen en zich zet aan het zand, of op het zand van de zee, dat betekent gewoon, en dat je dan uit de zee een beest ziet opkomen, dan is het net alsof hier staat, kijk eens, als de draak hier op aarde is, dan probeert hij alles wat hij heeft te bundelen om die vervolging in te zetten. Een soort definitieve slag. Terwijl hij weet dat hij overwonnen is, weet dat hij door Michael en door zijn engelen overwonnen is, weet dat hij uit de hemel geworpen is. Het is een soort laatste stuiptrekking, zo ongeveer wordt het voorgesteld, van de tegenstander, van de Satan, van de draak, de oude slang, de duivel. En hij mobiliseert alles wat hij heeft om nog één keer zijn krachtsinspanning te tonen. Dat is wat hier staat. En daarom is het een beestenboel dan. Een draak, een beest uit de zee en een beest uit de aarde. En als verderop in het boek Openbaring staat dat zij uit hun mond kikvorsen laten voortkomen. En dat zijn onreine geesten die aanzetten tot oorlog. Dat komt nog in Openbaring 16. Maar goed, uit de bek van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet komen dus dit soort geesten. Er worden geesten uit de fles gehaald die niet meer te beteugelen zijn, die je ook nooit meer in die fles terugkrijgt. Dat is de situatie hier. De gelovigen zijn in de hemel. U en ik, als we de Heer Jezus kennen als onze heiland en als verlosser, dan zijn we niet meer hier, dan zijn we opgenomen, dan zijn we de Heer tegemoet gegaan in de lucht. En we zijn door hem daar gebracht waar we hem zien als het lam dat geslacht is, maar op hetzelfde moment als de leeuw van Juda, als de koning der koningen, als de Heer der heren. We zien hem in glorie en in heerlijkheid. Wat dat betreft hoeft u zich nooit ongerust te maken. U hoeft nooit bang te zijn. Dit is zeker. Werkelijk zeker. De Heer Jezus zegt zelf, ik kom spoedig. En ik wil zo graag dat jij bij me bent. En ik heb plaats bereid. En ik heb voor jou een plekje gereserveerd. Er is niets mooiers dan als je ergens komt en dat je het gevoel hebt dat je welkom bent. Ik was een beetje angstig vroeger omdat ik ergens niet welkom zou zijn. Een beetje drempelvrees. Je zou niet zeggen dat je later dan toch in de handel terechtkomt waar je geen drempelvrees mag tonen. Nou, die drempelvrees is wel altijd gebleven. En ik ben heel erg gevoelig voor ergens welkom zijn. Of het gevoel te hebben van, ja, ze willen me eigenlijk niet. Dan loop ik liever 3 kilometer om en ik kom er helemaal niet meer. Dat is in conflicten ook zo. Misschien is dat een beetje stom. Maar het is wel zo. Zo zit ik wel een beetje in elkaar. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb plaats voor je bereid. Daar hoor je, dat is voor jou, dat is gereserveerd. Daar staat je naam op, een witte steen met je eigen naam, een nieuwe naam zo. Het is allemaal gereserveerd, daar hoor je. Dat is jouw thuis. Maar hier op aarde gaat het dan verschrikkelijk moeilijk worden. Voor Israël wordt het dan razend moeilijk. We hadden dat in Openbaring 12. En dat blijft staan. Maar in diezelfde tijd komen er ook politieke elementen naar voren en religieuze elementen naar voren. Dat is eigenlijk ons hoofdstuk van vandaag. Dus in die tijd van grote nood en die duidelijk geduid wordt met de naam dat het op 42 maanden gaat, dat het om 1260 dagen gaat, dat betekent dus 3,5 jaar. In een periode van 3,5 jaar wordt het razend moeilijk. De Bijbel zegt in 2 Thessalonicenzen 2, wij bidden u dit met het oog op de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, onze bijeenvergadering tot hem, dat is het woord, hè? Dat is ook Hebreeën 10, 25, onze onderlinge bijeenkomst, onze onderlinge bijeenkomst, dat we samen hebben met hem, weer die link, tussen bij hem zijn, met hem zijn in de bovenzaal. Dat prachtige. Dat ze daar in 2 Thessalonicenzen horen. Jullie moeten niet spoedig ongerust zijn. Want eerst moet die weerhouding. Of de weerhoudende factor. De weerhouder weggenomen worden. Nu, we kunnen er heel lang over doorpraten. Maar de weerhouder is de Heilige Geest. Die in de gemeente is. En als die gemeente weg is. Dan gaat de mens de wetteloosheid zich openbaren. Dan begint het gedoe. En dat is razend moeilijk. Met bedriegelijke wonderen, met tekenen. Hij zal alles op alles zetten om te verleiden en om onderuit te schoffelen. 2 Thessalonicenzen 2 moet je eigenlijk met Openbaring 13 gaan lezen. Maar ook, we hebben gehoord dat de antichrist komt. Dus 1 Johannes 2. Vele antichristen zijn al uitgegaan. We voelen het. We merken het. Om ons heen wordt het spannend. Maar toch, de antichrist moet nog komen. En als hij komt, gaat hij de vader en de zoon loochenen. Nu, je zou eigenlijk die twee stukjes, 1 Johannes 2 en 2 Thessalonicenzen 2, boven Openbaring 13 moeten plakken. Dat wordt een moeilijke tijd. Niet voor ons persoonlijk, want wij worden dan bijeen vergaderd tot hem. Wij worden opgenomen, we worden hier weggehaald, maar het leven op aarde gaat door. Onze buren zijn er misschien nog. In elk geval wordt het heel spannend. Voor onze, de mensen die de Heer Jezus niet kennen, onze buren misschien, wordt het heel zwaar. Maar voor Israël wordt het wel heel erg bar. En daar sprak Openbaring 12 over. En nu komt een beest uit de zee. 10 horens. Dat betekent dat er een politiek monster, een regerend monster, zal opkomen uit de zee. Uit Openbaring 17 blijkt dat die zee de volkerenzee is. Ik heb het niet bedacht, maar het staat in de tekst. En dat monster is een keer geweest, vroeger, heeft een dodelijke wond gekregen. Is de hele tijd niet geweest. En zal het toch weer zijn. Nou, u bent misschien al lang vertrouwd met dit soort termen en bent u al onderwezen vanaf weet ik veel hoeveel jaar terug. Maar dat politieke monster is dat wat er toen de Heer Jezus hier op aarde was, ook was. Weer de link tussen de bovenzaal van toen, het politieke en het religieuze geweld van toen en de Heer Jezus en de tegenstander die alles op alles zette om hem destijds naar een executieplaats te brengen. Dat God daar een heel ander plan in had. Dat het hem toch niet uit de hand liep. Ja, dat weten we nu, gelukkig. Maar ondertussen was dat wel zo. En dat politieke monster van toen de Heer Jezus hier op aarde was, waar ze zich voor moesten verstoppen en waar ze bang voor waren, dat zal er nog een keer zijn. Dat politieke monster heeft geheerst. Heeft een dodelijke wond gekregen. Dat betekent is een hele tijd niet aanwezig geweest. Maar zal er weer zijn. Nu wat er toen was. Toen de Heer Jezus hier op aarde was. Dat was het Romeinse Rijk. Dat betekent dat de hoogste gezagsdragers in Rome zaten. Als je in hoger beroep ging. Paulus bijvoorbeeld. Dan moest je je beroepen op de keizer. Dan ging je naar Rome. Daar hadden ze het voor het zeggen. Het merkwaardige is dat ze zelf gevraagd hebben, wat eerder in de tijd, tegen mensen van het Romeinse Rijk, van kom alsjeblieft en help ons. Maar we zijn een beetje bang voor de koning van het noorden. Ze hadden de tempel gereinigd in de tijd van de Maccabeën. En ze waren bang dat die koning van het noorden zou slaan. En dat zat er ook dik in natuurlijk. En toen hebben ze deze Romeinse mensen, het Romeinse Rijk, gevraagd, de koning van het westen, om alsjeblieft te komen helpen. En die is ook gekomen. Die zei, graag, dat doe ik graag voor jullie. En ze zijn, die Romeinen, gelijk honderden jaren gebleven. Dus dat is, als je ze uitnodigt, dan ben je er nog niet weer af. Dat is toen gebeurd. Maar het merkwaardige is dat dat nu weer gebeurt. Ik heb onlangs gelezen dat minister Verhagen, onze eigen minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in Israël was. En daar heeft hij gezegd tegen meneer Olmert, die toen nog wat te vertellen had, maar dat is een beetje aan het tanen, maar goed, toen nog wel. Die zei van, als jullie in nood zijn, je belt me, sorry hoor, dat is mijn vertaling, hoor. Je belt me maar even, we komen eraan. We gaan je helpen. Dat zijn die letters. Maar wij zullen dan een soort buffer, een soort legermacht brengen, Europa. En we zullen daar in jullie land daartussen springen. We gaan jullie helpen. Dat is toen gebeurd. Ze zijn honderden jaren gebleven. Jaren. Het begin van onze jaartelling zou je zeggen. En dat staat nu weer op de rol. Dat is een hele merkwaardige ontwikkeling. Dat wisten we al. En we hebben al allerlei invloed vanuit Europa in Israël. Maar dat wordt alleen maar erger. Dat wordt alleen maar sterker. En hoe dat zich gaat ontwikkelen, weet niemand precies te duiden. Ik weet alleen dat de Bijbel zegt dat er komt een machtsblok uit de zee, uit de volkerenzee. Een politiek monster komt naar voren. Gigantische kracht. Waarin alle dieren van Daniël 7... hun weerslag vinden. In Daniël 7 is het Babelse Rijk een leeuw. Is het Iranrijk een beer? Is het Griekenlandrijk is een panter? En is het daaropvolgende rijk een vreselijk dier? Nou, al die elementen worden hier zelfs letterlijk genoemd. Beer, leeuw, panter, luipaard, hetzelfde. En dat vreselijke karakter van zo'n dier. Dat is een machtsblok van je welste, een machtsblok van enorme kracht. Dat komt uit de volkerenzee naar boven drijven. Natuurlijk heeft Napoleon dat al gewild en hebben de keizers van Duitsland dat ook al gewild. En sommige keizers uit Oostenrijk ook al eerder. Die hebben al eerder een poging gedaan om hier in Europa opnieuw zo'n machtsblok van je welste te krijgen. Nou, en Hitler is natuurlijk het meest recente voorbeeld, misschien wel in negatieve zin. Maar nu is het langs de weg van overleg. Langs de weg van het poldermodel zitten we daar in Straatsburg en in Brussel met een machtsblok. En je kunt hier vandaag wel zeggen, we nemen even Fortus en ABN over. Maar Nelly Kroes die zit in Brussel en als die nee zegt, dan zitten we toch met een probleem. Ik bedoel, zo ligt het vandaag nog steeds. Dat zal ze in dit geval niet zeggen, maar ze weet ook geen andere oplossing waarschijnlijk. Nee, maar ik wil alleen maar aangeven, je kunt geen wet meer uitvaardigen. Of in Brussel moeten ze zeggen dat het goed is. Zover is het. We zijn langs de weg van overleg midden in een systeem terechtgekomen van macht, macht en macht. En ik hou mijn hart vast. Als aan het eind hier van hoofdstuk 13 staat dat je niet meer kunt kopen en verkopen, tenzij je dus geregistreerd bent. Nou ja, dat is zo. We worden van kilometer tot, sorry, van meter tot meter in de gaten gehouden. Door de camera's, langs de straat, door het kastje wat je straks, rekeningrijders straks in je auto hebt. Je kunt geen stap meer doen. Je kunt ook in financieel opzicht geen broodje, geen broodje meer kopen. Of je moet pinnen mag, ook voor kleine bedragen. Ja, het wordt allemaal door de keel geduwd. Nee, het gaat maar door. Het gaat maar door. Er komt een moment dat het bare geld gebeurt, dat is over. Dat gaat alles elektronisch. Het systeem is klaar. Europa is zich aan het ontwikkelen als een machtsblok. Economisch, ja, met alle schutelementen van dien. Politiek heel sterk aan het worden. Er is nu weer overleg in Parijs. Ook in militair opzicht heel sterk aan het worden. Amerika staat op zijn grondvesten te schudden. Is al jaren voorspeld dat ze bankroet zijn. Nou, dat blijkt nu. Dat duurt niet meer zo lang. En die miljarden die ze uitgeven voor defensie, dat kan niet meer. Dat kan echt niet meer. Dus er zal iets moeten gebeuren. Dus ze zullen inkrimpen. Dat betekent dat hun macht, hun militaire macht, ook taant. En dat de Europese macht naar boven komt. Het beest uit de zee. En dat beest uit de zee gaat een soort verbond aan met 10 koningen. Die wil ik u noemen. Uit Psalm 83. Psalm 83. Is een profetisch vergezicht. Vers 3. Want zie uw vijanden tieren. Uw haters steken het hoofd op. Dat gaat over het volk Israël. Maar dat blijkt wel uit het verband. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk Israël en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël, als u nog twijfelde, dan heb u het hier dat het over Israël gaat, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want ze hebben eensgezind beraadslaagd, tegen u een verbond gesloten. Dan moet ik maar stellen, er is de tenten van Edom 1, Ismaël 2, Moab 3, Hagrieten 4, Filistea 5, inwoners van Tyrus 6, Assur 7. Ik tel niet goed. Ja, ik sla een stukje over. Gebal, Ammon. Ik ben echt wel 10. Ik zal het nog een keer doen. Edom, Ismaël, Moab, Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea, Tyrus en Assur. 10. Ik ben er diep van overtuigd dat dat de 10 landen zijn daar in het Midden-Oosten. Vandaag met een islamitische signatuur. Die zich verbinden met het politieke monster uit Europa. Dat zijn die 10 koningen, voor zover ik het zie. Die samenspallen met dat beest uit de zee. En tekeer gaan daar in het Midden-Oosten. Dat is een soort verbond. Eigenlijk past dat niet bij elkaar. Dat zal ook een keer stug lopen weer. Omdat het eigenlijk niet bij elkaar past. Maar het is wel wat er gebeurt. Bovendien komt er een beest uit de aarde. En nu is het merkwaardige. De zee wordt in Openbaring 17 in elk geval vergeleken met de volkerenzee. Met het, ja, alles wat aan volkeren is. Maar de aarde is altijd het geordende. En dat is, voor zover ik het zie, altijd annex met Israël. Uit Israël komt er ook nog een. Dus uit hun eigen gelederen komt iemand die dat beest gaat helpen. Nog sterker, die dat beest gaat promoten. En ervoor zorgt dat er voor dat beest een soort aanbiddingscultus komt. Een soort kerkdienst, een soort religieus stelsel komt. En dat beest uit de aarde doet ook nog wonderen. Nou ja, je voelt het aankomen. Dat is de antichrist. Nou, niet iedereen is met dit soort vergelijkingen helemaal einverstanden. Het kan zijn dat je zegt, nou, ik zie meer de antichrist daarin of daarin. Ik laat het nu maar los. Maar het gaat erom dat u in Openbaring 13 een enorme opsomming hebt van wat er in de toekomst gaat gebeuren. En notabene een opsomming waar Europa een belangrijke rol in speelt. Waar wij allen aan mee betalen. En flink ook. Want de miljarden verslindende bureaucratie van Brussel en Straatsburg, het is onvoorstelbaar. Daar praat niemand over. Wel over de groene draak, die heeft te veel onderhoud gekost. Sorry dat ik het een beetje in een extreem ga plaatsen. Maar de peanuts, die worden dan benoemd, die worden dan opgeblazen. Terwijl de grote stroom, ja, daar zegt niemand wat van. En u weet ook dat er nu voor het gebouw in Brussel een soort kunstwerk staat van een vrouw op een beest in Brussel. En dat Straatsburg gebouwd is naar het model van de schilderij van de Toren van Babel. Dat betekent dus dat we allerlei dingen terugvinden hier in Europa, waarvan je zegt, ja, maar dat stond altijd al in de Bijbel. Dat is voorzegd. De tijd wordt heel moeilijk. Politiek, een monster. Godsdienstig wordt het een valse godsdienst. Maar met grote macht, want de draak zit als de enorme souffleur achter dat hele spul. En maar opblazen. En maar groter maken. En er maar voor zorgen dat iedereen mee moet doen. En wagen niet om niet mee te doen. En hij vindt dat er voor Europa, voor de leider daarvan, een beeld moet komen in Jeruzalem. Een van de keren, een paar jaar terug denk ik, anderhalf jaar, twee jaar terug, waren we in Jeruzalem en er was een soort aanplakbiljet op alle lichtmasten. Bijna Rome to Jeruzalem. Dat was een soort expositie in het museum, het Israël Museum, waar het dan ging over de kunst van Rome. En dat zou dan in Jeruzalem tentoongesteld worden, van tot. Heel belangrijk geloof ik, want dat stond op alle lichtmasten. Ik heb toen al geroepen, kijk, dit is nu eigenlijk een soort voorbode van Rome tot Jeruzalem. Het komt zover dat Rome in Jeruzalem zal zijn. Dat het echt gaat komen. En dat de verschrikkingen daar zichtbaar zullen zijn. Want die antichrist, die ontkent dat de Heer Jezus God is, en die niet wil dat God vader is, dat er een persoonlijke relatie zou zijn tussen jou en de vader, die zal dan ervoor zorgen dat er een nieuwe godsdienst komt, wel religieus, supergodsdiensten, maar je moet dan buigen voor dat beeld door hemzelf daar in Jeruzalem neergezet, op een heilige plaats. En de Heer Jezus noemt dat in zijn dagen al die verwoester, waarvan Daniel gesproken heeft. Dus Daniel, ver daarvoor had het ook al genoemd. Die verwoester zal daar staan op de heilige plaats. En de verwoester is altijd een afgod. Dus alle puzzelstukjes vallen in elkaar als je Openbaring 13 leest met deze bril op. Dan blijkt ineens dat dat allemaal al voorzegd is door Daniel, dat het door de Heer Jezus onderstreept is en dat het nu dus terugkomt. En notabene, wij voelen dat aan. We merken dat. Dit is onze tijd, dat is in onze dagen. En tegenover al dat geweld hebben wij als gelovigen iets anders. Als in die tijd de antichrist heerst, dan hebben wij nu sorry, dan hebben wij nu Christus, onze Heer. Daarom is het heel belangrijk dat je de Heer Jezus niet alleen als heiland leert kennen, maar ook als Heer. Er zijn gezelschappen, geloofgezelschappen, kerken die alleen over de koning praten. Dat is goed, want hij is de koning. Maar ik denk dat het een beetje ongenuanceerd is door alleen over de koning te praten. Hij is de Heer ook. Hij is bovendien hoofd van het lichaam. Hij is de bruidegom. Hij is meer dan alleen maar koning. Hij is de Heer, maar wij kennen de Heer Jezus. En de geest van de antichrist, die nu al rondwaart, die nu al slachtoffers maakt, ja, daar kun je bang voor worden. Maar je kunt ook zeggen, de Heer Jezus heeft de Heilige Geest aan ons beloofd en God heeft hem gestuurd. En die Heilige Geest woont nu in ons en zal ons laten zien wie hij is. De antichristelijke stroming is altijd gericht op de mens, op een mens of op de mens. Terwijl de geest van onze Heer Jezus ons altijd laat zien wie de Heer Jezus is. Dan kun je het aan herkennen. Gaat het over hem? Of gaat het over me or us? Or wat je dat maar noemen wil. Waar ligt het accent? Tegenover dat tumult van politieke aard zeggen wij, en dat zeiden we al vanmorgen tegen elkaar, wij hebben het lam in de troon. Het lam heeft overwonnen. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, dachten de politiek en de religieuzen het gewonnen te hebben. En ze hadden hem aan het kruis en hij stierf. En toen hadden ze misschien gedacht, dat was dat, voorbij. En ondertussen hebben ze het juist daar verloren. Juist daar. De mensen van de bovenzaal, van de berg Sion, als ik dat zo zeg, maar die wisten het al. En daarom is die samenhang tussen 12, 13, 14 zo mooi in het boek Openbaring. Aan de ene kant de val van de duivel. Hij is uit de hemel gekiepeld. Weet dat hij weinig tijd heeft. Gaat rond en gaat enorme druk uitoefenen in de richting van Israël. Dat was al zo. Dat stond al vast. Nu komt 13 erbij. En er komt een politiek geweldig sterk fenomeen. Een enorme blok. En er komt een leider die wonderen doet. Messias, kleine lettertjes, een man van geweldige omvang, die een beeld maakt en die ervoor zorgt dat dat beeld ook leeft, dat dat ding ook spreekt en zo. Wonderen, bedrieglijke wonderen en tekenen, dat staat in 2 Thessalonicenzen 2. Dat komt, en tegenover al dat geweld en die enorme machtsblokken, staat een lam op de berg Sion. Let op, ik zag het lam stond op de berg Sion. Dit is weer zo'n prachtige omschrijving van onze Heer Jezus. En wij die nu leven en wij die nu al ruiken aan die enorme opkomst van macht en verkeerd godsdienstig leven, wij zeggen nu en wij kennen de Heer Jezus als onze heiland, als onze verlosser. We zouden nog veel duidelijker moeten zijn in onze uitspraken, in ons getuigenis. En moeten uitbazuinen, het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. Niemand anders dan de Heer Jezus. Dat zou moeten. Een afgodsbeeld. Getal 666. Iedereen heeft zich al afgevraagd van wat betekent dat getal 666. Niemand weet het precies. Ik laat het ook maar los. Dat het een getal is van een mens. Dat is zo, maar 777 is het getal van God. En 666 is het getal van de mens. Er zijn mensen geweest die hebben in één van de titels van de paus van Rome, ja, Vicarius, Filii Dei, hebben ze alle getalswaarden bij elkaar opgeteld, komen ze aan 666 en 666. Er zijn ook andere suggesties. Maar laat dat maar. Het is aan de ene kant misschien wel stom, want je zou het getal kunnen berekenen. Het is een getal van een mens, dus het wordt eigenlijk opgeroepen om het dan toch maar te bestuderen. Aan de andere kant vinden we dat we beter niet. Maar we voelen wel aan dat er een soort systeem ontstaat, waardoor een hele categorie uitgesloten kan worden. Dus als je het niet meedoet, 666 op je hand of op je voorhoofd, dan heb je echt een probleem. Bij de pomp, als je brandstof moet tanken, of bij de super. Nou, jullie hebben nog een gelovige slager, dus dat zal bij de slager. Maar die is dan ook niet meer hier, dus sorry over Kieleborg. Maar nee, jij kan niet open dan meer. Maar je kunt het niet. Het is gewoon, ik wil alleen maar aangeven hoe het economische systeem dan zodanig gedirigeerd wordt. Dat komt. En je zou de mensen om je heen wel willen waarschuwen van alsjeblieft mensen, kom toch in de vrijheid. In de vrijheid van de Zonen Gods. Kom in die geweldige geborgenheid van het geloof van de Heer Jezus. Kom en laat je redden. Kom en ga de andere kant op. Onze vereniging met hem. De geest van de antichrist die nu waart, mag u tegenover de Heilige Geest plaatsen. Het politieke geweld van vandaag. We snappen het, want de duivel zit erachter, weten dat hij heel weinig tijd heeft, maar de Heer Jezus heeft overwonnen. En wij moeten nu onze aandacht richten op de Heer Jezus. En dat moeten we maar uitdragen, zoveel als het kan. Maar het merkwaardige is dat dat heel moeilijk wordt. Maar van het moment dat je hierover gaat beginnen en dit soort dingen zegt, die ik vanmorgen hier in deze gemeente zeg, dan krijg je kritiek, dan krijg je te horen, ja, dat is inlegkunde, dat is niet zo. En als je dan vraagt, wat is het dan? Dan hoor je helemaal niks, dan wordt het ene grote grijze wolk, hoor je helemaal niks meer. Of er wordt helemaal niet over gepreekt. Of men zegt, ja, dat zijn vroegere beelden geweest waar we vandaag niks meer mee kunnen. Van alles, het wordt helemaal weggeschoven. Dus elke vorm van waarschuwing wordt nu al bijna onderuit gehaald. Vanaf het moment dat je zegt, dit gaat komen, dit is een soort, niet alleen een prognose, maar een voorspelling van de toekomst. Dan zeg je, ja, kom, laat naar je kijken. Dat komt niet meer over. En dat is zo. We komen zelf uit een gezelschap, een aantal van ons ook, waar altijd over dit onderwerp werd gesproken. Dat is daar ook niet meer zo. Sorry dat ik het zo zeg. Maar waar gaat het dan wel over? Nou, over mijn welbevinden, daar gaat het over. Dat is een accentverlegging van je welste. Dus het accent ligt totaal anders. En de bewegingen die dit nog voorstaan, dat zijn dus kleine grijze groepen, met een bepaalde kleur haar, dat is 1213 ongeveer deze kleur, die sterven uit, maar waar komt de follow-up vandaan? Ik kom in een hele grote evangelische gemeente. En als je dit in een... Ik zal u één voorbeeld noemen. Ik kom in Zwolle. Daar zitten dus zo'n 2300, 2400 mensen. Ja, in twee stukjes. Op zondagochtend. Maar je kunt hier niet meer over praten. Want het komt niet meer over. En dan kun je wel zeggen, dat moet je dan wel doen. Dat doe ik ook wel. Ik probeer mijn best te doen om daar toch nog iets van los te laten. Maar moeilijk is het. Je krijgt dan een lawine tegenover je. En je krijgt ook... Ja, maar die en die heeft geschreven... Dat het helemaal anders is. Het wordt steeds moeilijker om dit vast te houden. En is dit nu mijn mening over Europa? Of is dat nu mijn mening over de antichrist? Of is het mijn mening over de tijd waarin dit gaat spelen? Nee, niet eens primair deze dingen. Primair is dat wij meegezogen worden in... Het gaat allemaal om ons. En de mens zelf staat in het centrum van al deze plannetjes... En niet meer de Heer Jezus. Dat is het probleem. Als we niet meer verwachten dat de Heer Jezus komt vandaag. Ja, dan ben ik toch met mezelf beter. Is toch zo? Dan gaat het toch over mijn auto of over mijn fiets. Dat kan toch niet anders? Maar als ik op hem gefocust ben. Dan is dat het centrum. En de duivel wil, weten dat hij korte tijd heeft. Israël vervolgen? Absoluut. Heb ik gezegd. Vele, vele duidelijke bewijzen. Vorige keer. Maar zal ook alles wat aan geloof herinnert. Vervolgen. En niets kan dan nog in leven blijven. Het hele stelsel wordt zo dat iets dat nog relatie heeft met God, met godsdienst, dat het de nek omgedraaid wordt. Dat is de insteek. En dat beangst mij. Dan kan men in Nederland wel zeggen, ja, maar wij proberen toch de normen en de waarden vast te houden. Amen. Ik ben een beetje voorstander van, ik vind Balken een fijne vent. Ik heb iets met hem. Ik neem ook aan dat het een gelovige is. Maar hij komt ook niet aan de bak met de echte dingen. En meneer Rauwvoet, ik bid dat hij overeind blijft. Ik vind het een fijne vent. Ik heb hem vele keren persoonlijk mogen ontmoeten. Het is echt een oprecht kind van God. Geen seconde twijfel over. Maar die heeft het zo verschrikkelijk moeilijk. Dat is echt zo. Heeft het heel moeilijk. Die redt het ook niet. Natuurlijk kun je zeggen, nou, we hebben nog onze stem en onze stem willen we laten horen daar in het parlement. Dat doet hij. Dus daar is iets positiefs van. Maar ze redden het niet. Ze zitten met handen en voeten vast aan Europa en aan het beest uit de zee. En ze worden in feite gesouffleerd door een ander beest. Heel kniepig wordt dit binnengebracht. En we zitten daar middenin. We zien nu iets van de plagen van Egypte terugkomen. We zien dat God Europa slaat in veepest. God sloeg Egypte in wat ze bezat toen, vroeger. Dat de duisternis voelbaar is, is duidelijk. Maar ik las van de week, dat ging in relatie met een andere spreekbeurt in Joël 1, dat de springgaande plaag ook is het de Heere niet meer offeren. Dat zijn eer hem onthouden wordt. Dat het, ik wil het wel voorlezen, maar dat is een springgaande plaag. Joël 1. Misschien helpt het je om bepaalde dingen dan te plaatsen. Joël 1. Er staat boven in vers 1 nog springgaande plaag als aankondiging van de dag des Heren. Vers 4 zegt, wat de knager had overgelaten, heeft de springhaan afgevreten. En dat gaat nog een keer verder. Maar wat is dan die springhaanplaag? Vers 13, om God u erwee klaagt, gij priesters, jammert gij dienaren van het altaar komt. Overnacht in rouwgewaad, gij dienaren van mijn God. Want aan het huis van uw God zijn spijsoffer en plingoffer onthouden. Heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert gij oudsten, alle inwoners des lands, tot het huis van de Heere uw God en roept luide tot de Heere. Dat betekent dat onder andere in die springgaande plaag, dus niet uitsluitend, maar onder andere, dit niet meer gebeurt. Nou, dat is dat is een springhanenplaag van je welste vandaag de dag. Dat vreet me door. Er blijft niets over. In die tijd leven wij en in die tijd zul je samen de Heer Jezus mogen eren en mogen dienen. Daarom Openbaring 14 vers 1 erbij. En ik zag het lam staan op de berg Sion. Probeer nu de dingen van vanmorgen bij elkaar te brengen. En probeer erover na te denken. En ga zeggen, Heer Jezus, ik wil met u zijn in die bovenzaal. En ik snap best dat de deuren uit vrees voor de Joden in diezelfde bovenzaal gesloten waren. Maar hij komt daar. Hij laat zich daar zien. Voor Israël komt de verlossing ook. Dat zal blijken uit Openbaring 14. Maar ondertussen zitten zij nog steeds in de woestijn van Openbaring 12. Sorry dat ik het misschien wat moeilijk zeg, maar dat was de tekst. Dus ze zitten daar in de woestijn door God verstopt. Maar die duivel probeert om die stroom van hemzelf achter hen aan te gooien, zodat ze verslonden worden. Voelbaar, merkbaar. En politiek en religieus. Het wordt een soort samenbundeling van krachten. Dat noem ik een beestenboel. Niet getemd in een dierentuin. Daar zijn nog hokken en hekken. Het wordt pas echt goed met die beesten. Als het duizendjarig vrederijk komt, dan zal leeuw en berin samen kunnen zijn. Dan zijn de hekken weg. Maar nu nog niet. Maar dit is tomeloos geweld tegen de Heer Jezus. Tegen zijn gezalfde. Zegt de schrift tegen God en zijn gezalfde. Tegen hem. En ik hoop van harte dat jullie een beetje gewaarschuwd zijn, maar op hetzelfde moment dankbaar zijn voor de Heer Jezus, voor bij hem te zijn, om bij hem te zijn en om met hem te leven. De Heer zegene ons. Amen.